Voor we beginnen, een korte samenvatting van de vorige afleveringen. Odysseus, slimste man van de wereld, heeft 10 jaar in een oorlog meegedaan. Die begon met een appel, eindigde met een paard. Troje brandde. Iedereen mocht naar huis, Odysseus ook. Maar onderweg steekt hij het oog van een cycloop uit die toevallig ook de zoon van Poseidon is, god van de zee. Poseidon, boos op Odysseus, en Odysseus vaart naar huis over een zee die hem niet wil hebben. Hier en daar verliest Odysseus wat manschappen, totdat hij somber en alleen eindigt op het eiland van Calypso. Die houdt hem 7 jaar bij zich als gezelschap. Wanneer ze hem eindelijk naar huis laat gaan, is Poseidon nog altijd boos. Hij zwiept hem van zijn vlot af, waardoor hij weer eens aanspoelt op een eiland dat niet de zijne is. Aflevering 8. Het volk van de zeevaarders. Odysseus werd wakker onder een struik. Hij besefte zich al snel dat hij poedeltje naakt was. Hij had meerdere dagen door een storm gezwommen. Hij had 10 jaar oorlog gevoerd. Hij had de onderwereld bezocht. Hij was 7 jaar lang gegijzeld door een goed, niet al te onprettige vrouw. En hij was zijn volledige bemanning verloren. Onder die omstandigheden was hier, naakt onder een struik liggen, niet eens zo slecht. Terwijl hij daar zo lag, zich afvragend of het ooit nog goed met hem zou komen, hoorde hij stemmen. Het geluid van jonge vrouwen. Hij keek door zijn struiken en hij zag een open plek met een heldere beek. Daar zag hij een groep meisjes in lichte gewaden. Het was duidelijk wasdag, want ze trokken linnen door het water, waarna ze deze voorzichtig uitspreidden over de rotsen en hun manden. En tussendoor gooiden ze met een bal naar elkaar. Er was er eentje die hem meer opviel dan de rest. Ze zat op een grote kei naast het beekje en ze bemoeide zich niet met het wassen van de stoffen, maar ze ving de bal zeer behendig op wanneer deze naar haar toe werd geworpen. Ze was duidelijk menselijk, maar de jurk die ze droeg was mooier dan die van de rest. En haar huid rustiger. Het was een prinses. Odysseus besefte zich dat hij op dit moment een man was van middelbare leeftijd die in zijn blootje vanuit de struiken naar jonge meisjes aan het kijken was. En hij zag in hoe dat misschien problematisch was. Hij keek om zich heen, zocht het grootste blad dat hij kon vinden en stapte vervolgens dapper de struiken uit met het blad voor zijn middel. Het gelach van de meisjes stopte abrupt. De meesten renden er vrijwel meteen gillend vandoor. Wat een niet al te vreemde reactie is wanneer er een ongeschoren, vreemde man zonder kleren uit het niets verschijnt. Dat is nooit een geruststellend beeld. Maar eentje bleef zitten. De prinses. Ze keek hem aan. Hij keek haar aan. Ze bewoog zich niet.
Vergeef mij, schone dame. Sorry, maar bent u een godin of een mens? U lijkt sprekend op Artemis. Dezelfde schoonheid, dezelfde trotse houding. Bent u een mens, dan is uw vader de gelukkigste man ter wereld en uw moeder waarschijnlijk de trotste. En wie u ook trouwt, zal zich de rest van zijn leven beseffen dat zijn vrouw beter en knapper is dan hij. Voor nu, zou ik misschien wat van die kleren daar mogen lenen?
De prinses fronste diep en toen leunde ze iets achterover.
Je bent een schipbreukeling.
Ja.
En een slijmbal.
Ja.
Waar kom jij vandaan?
Dat is een lang verhaal.
Dit is Scheria. Mijn vader is hier koning. Ons paleis is in de stad. We zijn een gastvrij volk. Zelfs voor slijmballen. Je mag wel wat kleren en ook een van mijn koekjes.
Ze gaf hem kleren. Hij waste zich in het beekje. Het was zijn eerste behoorlijke was in weken, al hadden die dagen in de zee soms gevoeld alsof hij in een wastrommel had gezeten. Ze gaf hem brood en olijven en wat wijn. Hij at, hij zei weinig. Nausicia, de prinses, zat op haar steen en keek toe.
Je mag wel mee naar mijn huis, maar we kunnen niet naast elkaar lopen. Je mag niet met de oude man gezien worden.
Nou ja, oud.
In het paleis ga je naar mijn mama. Koning Arete. naar haar, niet naar mijn papa. Mijn vader geeft je wat je vraagt, als mijn moeder het goed vindt. Dat is hoe het werkt.
Jij bent hier goed in. Hoe oud ben je nou helemaal?
Scheria was een rijk land. Odysseus zag dat al van ver. De muren, de haven vol schepen, de huizen, de fajaken. Het volk dat hier leefde bestond grotendeels uit zeevaarders. Ze waren beroemd om hun indrukwekkende schepen die zo snel waren dat ze elke bestemming in een dag konden bereiken. En Odysseus besefte zich dat dat handige vrienden zijn voor iemand die al heel lang heel graag naar huis wil. Niemand keek naar hem toen hij door de stad liep. Misschien waren ze vergeten wie de grote Odysseus was. Misschien was hij gewoon te veel veranderd. Totdat hij vlak bij het paleis was. Bij de stadspoort stond een klein meisje met indrukwekkend grijze ogen.
Het paleis is die kant op. Ga naar binnen en loop dan rechtstreeks naar de koningin. Je kijkt niet eens naar de anderen. Pak haar handen vast voor je ook maar iets zegt. Hou je aan de gewoontes hier. Je hoeft niet ver meer, Odysseus. Ik ben bijna thuis.
Athena?
Hoe weet je dat?
Jij verschijnt altijd precies op het juiste moment. Altijd als een jong meisje, vaak met goed advies. Ik begin het patroon te herkennen.
Ga naar binnen, Odysseus. Je bent slimmer dan goed voor je is.
Het paleis van Alcinous was indrukwekkend. Zijn eigen paleis op Ithaca was een schuurtje in vergelijking met hier. Overal was goud en zilver. Er waren grote bronzen deuren. Een binnentuin met bomen waarvan de takken gebogen gingen. Zo vol hingen ze met fruit. Odysseus liep door tot hij de zaal bereikte. Een grote zaal met zachte kleden op de vloer en indrukwekkende beelden van de goden langs de muren. De koning zat aan het hoofd van de tafel met de koningin naast hem. Arete, een vrouw met een blik alsof ze je doorhad voordat je kon spreken. Odysseus liep in een rechte lijn naar haar toe. Hij knielde en pakte haar handen vast.
Koningin Arete, uw dochter heeft mij goed behandeld, maar nu vraag ik u om hulp.
Het werd stil in de zaal. Koning Alcinous keek naar zijn vrouw. Koningin Arete keek naar Odysseus, naar zijn kleren die ze maar al te goed kende. De mantel die hij droeg had ze immers zelf geweven. Ze was er weken mee bezig geweest en ze had deze gemaakt voor haar dochter.
Wie ben jij? En hoe ken je mijn dochter?
Uw dochter heeft mij opgevangen op het strand waar ik ben aangespoeld. Ze was zo vriendelijk om mij kleren te geven en de weg te wijzen. Ze deed alles goed. Ze was vriendelijk, verstandig en voorzichtig. U kunt trots op haar zijn.
Dat weet ik. Maar ik vroeg om je naam.
Ik ben een schipbreukeling die naar huis wil.
Goed. Schipbreukeling. Je eet met ons vanavond. Morgen praten we over je reis naar huis.
Koning Alcinous sloeg verheugd zijn handen in elkaar. Hij was altijd blij met een vreemde gast. Hij was dol op de verhalen die de mensen die zijn haven binnenliepen met zich meebrachten. Hij stond op en hij bood Odysseus de stoel naast hem aan en schonk hem eigenhandig een glas wijn in.
Ja, maar vertel ons toch hoe je heet.
Odysseus, zoon van Laertes van Ithaca.
Ach, nu heeft hij opeens wel een naam.
Het werd doodstil in de zaal, want iedereen kende die naam. Troje was ondertussen dan misschien wel bijna 10 jaar geleden. Maar het verhaal van een man die een houten paard had bedacht, was er eentje die zelfs jij, luisteraar, vele, vele jaren later nog kent.
Odysseus van Ithaca, hier in mijn paleis. Nou, vertel ons je verhalen. Ik wil ze allemaal horen, mijn vriend. Tot in de details.
Het is een lang verhaal.
We hebben wijn. En we hebben de avond. We hebben tijd.
En zo begon Odysseus zijn verhaal te vertellen. En voor het eerst in die 10 jaar sprak hij over alles wat hem was overkomen. Hij vertelde over de cycloop, over Kirke, over de onderwereld, de sirene, Scylla, de runderen van Helios, over Calypso. Hij vertelde het zo eerlijk als hij kon. Hij liet zijn eigen menselijkheid, zijn fouten niet achterwege. De woorden stroomden over zijn lippen. En het was een opluchting om hier, bij deze mensen in een zaal vol vreemden, alles op tafel te leggen. Een zaal die aan zijn lippen hing. Hij was uren bezig. Uren waarin mensen vergaten te drinken en te eten. En toen hij ophield omdat zijn verhaal was aangekomen bij het strand waar hij die ochtend was aangespoeld, was het diep in de nacht. Koning Alcinous keek hem aan.
Jij gaat morgen naar huis, jongen. Ik regel mijn beste schip, mijn beste bemanning. En zij brengen je waar je maar heen wil.
En gaan als zeevaardersvolk tegen de wil van Poseidon in. Natuurlijk. Waarom ook niet?
Die nacht sliep hij in een zacht bed in het grote paleis. Het was een droomloze slaap, alsof door te vertellen hij eindelijk even rust had. In de haven was men druk bezig om zijn schip klaar te maken en de volgende ochtend namen ze afscheid. Narcissia stond bij de poort. Ze keek hem aan toen hij langsliep.
Niet vergeten, ik ben dé held in jouw verhaal.
Als ik thuis kom, dan denk ik elke dag aan jou. Dat beloof ik.
Oké, smerig.
En zo vertrok Odysseus op een schip van de Vajaken. Een schip dat alles was wat koning Alcinous hem had beloofd. Het was snel, het was stil. Het schoot soepeltjes door de golven. De bemanning was vriendelijk en de zee was kalm. En Odysseus lag op het dek, keek naar de sterren boven hem. Hij dacht aan 10 jaar oorlog. 10 jaar reizen. Hij dacht aan elk van de mannen die hij was verloren. Hij dacht aan zijn moeder die hij niet had kunnen vasthouden. En hij dacht, bijna. Ik ben er bijna. En met die gedachte viel hij in slaap. Toen ze het strand van Ithaca bereikten, nog voordat de zon was opgekomen, sliep Odysseus nog steeds. De bemanning tilde hem voorzichtig op het strand. Ze legden zijn spullen naast hem en ze voeren weg. Pas toen zag Poseidon wat er gebeurd was. Hij was woedend, maar het was te laat om te stoppen wat eindelijk was gebeurd. Odysseus had eindelijk zijn Ithaca bereikt en daar kon Poseidon niets meer aan veranderen. Wraakzuchtig als hij was, veranderde hij het schip van de Vajaken in een grote rots, vlak voor hun eigen haven, zodat geen schip ooit nog die haven binnen zou kunnen varen of het zou kunnen verlaten. Odysseus lag op het strand van Ithaca en sliep. En toen hij wakker werd, stond er iemand naast hem. Een klein meisje. Of iets wat eruit zag als een klein meisje, want inmiddels kende hij het patroon.
Welkom thuis, Odysseus. Maar luister goed naar me. Voordat je naar het paleis terugkeert, zijn er dingen die je moet weten. Er zijn mannen in je huis. Veel mannen. Ze drinken je wijn, ze eten je eten. Ze proberen je de vrouw te verleiden tot een huwelijk met één van hen. Sommigen zitten er al jaren.
Hoeveel?
108.
108?
Ja.
En ik ben in mijn eentje.
Niet doen. Nu niet zielig gaan doen. Daar hou ik niet van. Je hebt mij en je zoon. Hij is een man nu. Je hebt dat slimme hoofd van je. Dat is altijd genoeg geweest.
Hoe lang heb ik?
Niet lang. Ze worden ongeduldig. Luister, niemand mag weten dat je er bent.
Ze gooiden een mantel naar hem toe. Eentje die oud was en versleten. En eerlijk, een beetje stonk.
Een bedelaar.
De slimste man ter wereld gebruikte ooit een paard om Troje binnen te komen. Bedelaar is misschien minder imposant, maar even lucratief.
Hij trok de mantel aan. Ithaca lag voor hem. Zijn eiland, zijn huis, zijn leven, dat 20 jaar had gewacht op zijn terugkeer. 108 mannen die zijn vrouw wilden trouwen en zijn bezit wilden verdelen. Zijn zoon die hem enkel kende van naam. Zijn vader die oud was geworden op een boerderij. Zijn hond, dat wil zeggen als de hond nog leefde. Hij liep van het strand af in de richting van de stad. In de volgende aflevering. De bedelaar in het paleis. Penelope bedenkt een wedstrijd met een boog. Odysseus heeft 1 kans. En Odysseus mist nooit. Dit was 10 wijze heksen. De lange weg naar huis. Een productie van Medusa Media. De stemmen die je hoorde waren van Robin van den Heuvel, Thijs Joubert, Ebe Joubert, Daniela Onk, Dick van den Heuvel en Olia Joubert. Wil je niets missen? Zorg dan dat je ons volgt en je helpt ons ontzettend door een waardering achter te laten. Je kunt ons ook financieel ondersteunen en daarmee toekomstige verhalen mede mogelijk maken door eenmalig een kopje koffie voor ons te kopen op buymeacoffee.com/medusamedia. Tot de volgende aflevering.